David tot koning gezalfd. Enkele kilometers ten zuiden van Jeruzalem, de stad van de grote koning, ligt Bethlehem, waar David, de zoon van Isaï, geboren werd, meer dan 1000 jaar voor het kindje Jezus in de kribbe lag en aanbeden werd door de wijzen uit het oosten. Eeuwen voor de komst van de Verlosser hield David in zijn jeugd de wacht over de schapen, terwijl ze graasden op de heuvels rond Bethlehem. De eenvoudige herdersjongen zong de liederen die hij zelf gemaakt had, en de muziek van zijn harp begeleidde zijn jonge stem. De Heere had David uitverkoren en bereidde hem in zijn leven, in de eenzaamheid met zijn kudde, voor op het werk dat hem in latere jaren zou worden toevertrouwd. Toen David het eenvoudige leven van een herder leidde, sprak de Heere tot Samuel over hem. De Heere zei tot Samuel: "Hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen dat hij geen koning meer over Israël zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Gij zult een jonge koe meenemen en zeggen: ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij moet doen. Gij zult voor mij salven wie ik heb aangewezen." Samuel deed wat de Heere had gezegd en hij kwam te Bethlehem. De oudsten van de stad kwamen hem bevend met vrees tegemoet en zeiden: "Betekent uw komst vrede?" En hij zei: "Ja." De oudsten namen de uitnodiging tot het offer aan en Samuel riep ook Isaï en zijn zonen. Het altaar werd opgericht en het offer werd gereed gemaakt. Heel het gezin van Isaï was vertegenwoordigd, met uitzondering van David, de jongste zoon, die bij de schapen was gebleven, want het was niet vertrouwd de kudde alleen achter te laten. Toen het offer gebracht was en het offerfeest nog niet was begonnen, begon Samuel zijn profetisch onderzoek van de zonen van Isaï, die er, naar hun uiterlijk betrof, goed uitzagen. Eliab was de oudste en leek wat betreft postuur en gezondheid meer op Saul dan de andere zonen. Zijn vriendelijkheid en prettig voorkomen trok de aandacht van de profeet. Terwijl Samuel lette op de vorstelijke verschijning van de jonge man, dacht hij: "Zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde." En hij wachtte op Gods goedkeuring om hem te zalven. Maar de Heere lette niet op de uiterlijke verschijning. Eliab had geen ontzag voor God. Als hij op de troon was geplaatst, zou hij een hoogmoedig, veeleisende heerser zijn geworden. God zei tot Samuel: "Let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Uiterlijke schoonheid kan de ziel niet aanbevelen bij God. De wijsheid en uitnemendheid die in het karakter en het gedrag naar voren komen, dat vormt de ware schoonheid van de mens. Deze innerlijke waarde, de uitnemendheid van het hart, bepaalt onze aanneming door de Heere der Heerscharen. Hoe diep moeten we doordrongen zijn van deze waarheid bij het beoordelen van onszelf en van anderen? We kunnen uit de vergissing van Samuel leren hoe weinig waarde God hecht aan een aantrekkelijk gelaat of aan een edele gestalte. We kunnen zien hoe weinig de mens in staat is de verborgenheden van het hart te doorgronden of Gods raad te verstaan als hij niet door hem verlicht wordt. Gods gedachten en wegen met betrekking tot zijn schepselen gaat ons beperkt begrip te boven. Maar we kunnen ervan verzekerd zijn dat zijn kinderen die plaats zullen aangewezen krijgen waarvoor ze het best geschikt zijn en in staat zullen worden het werk te doen dat hun is toevertrouwd, als ze hun wil ondergeschikt maken aan die van God, zodat zijn weldadige plannen niet gedwarsboomd zullen worden door de dwaling van de mens. Eliab ging aan Samuel voorbij, en de 6 broers die de dienst bijwoonden verschenen achtereenvolgens voor de profeet. Maar de Heere liet zijn keus op geen van hen vallen. Met pijnlijke onzekerheid had Samuel de laatste van de jonge mannen zien voorbijgaan. Hij voelde zich verward en onzeker. Hij vroeg aan Isaï: "Zijn dit al uw jongens?" De vader antwoordde: "De jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen." Samuel verzocht hem te laten halen, met de woorden: "Wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is." De eenzame herder trok door de onverwachte oproep van de bode, die meedeelde dat de profeet naar Bethlehem was gekomen en hem nu liet roepen. Verbaasd vroeg hij zich af waarom de profeet en richter van Israël hem wilde zien. Maar zonder aarzelen gaf hij gehoor aan de oproep. Hij nu was rossig. Ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen Samuel met genoegen de knappe, mannelijke, eenvoudige herdersjongen gadesloeg, sprak Gods stem tot de profeet: "Sta op, salf hem, want deze is het." In zijn eenvoudige herdersleven had David zich moedig en trouw getoond, en nu koos God hem als de leider van zijn volk. Samuel nam de oliehoorn en salfde hem te midden van zijn broers. Van die dag af greep de geest van de Heere David aan. De profeet had zijn opdracht uitgevoerd en met een opgelucht hart keerde hij terug naar Rama. Samuel had aan niemand iets gezegd over zijn opdracht, zelfs niet aan het gezin van Isaï. De zalving van David was in het geheim geschied. Deze zalving gaf de jonge man een idee van de bestemming die voor hem lag, opdat onder de verschillende omstandigheden en gevaren van de komende jaren deze wetenschap hem zou aansporen om trouw te zijn aan Gods bedoelingen bij het verrichten van zijn levenstaak. De grote eer die David ontving, maakte hem niet trots. Niettegenstaande de hoge positie die hij zou bekleden, bleef hij rustig aan zijn werk bezig. En hij wachtte af hoe God in de toekomst zijn tijd en wegen zou kiezen. De herdersjongen keerde even nederig en eenvoudig als voor zijn zalving terug naar de heuvels om, met evenveel liefde zoals altijd, de wacht te houden over zijn kudden. Maar een nieuw bezieling lag in de liederen die hij dichtte en zong. Voor hem lag een rijk en gevarieerd landschap. De wijnstokken pronkten met hun trossen druiven in de zon. De bomen van het woud bewogen hun groene kruinen in de wind. Hij zag hoe de zon als een bruidegom uit zijn slaapvertrek kwam en zich verblijden als een krachtige held om zijn pad te gaan. De kruinen van de bergen reikten naar omhoog. In de verte verrezen de ruwe rotsen van de gebergte van Moab. Boven dit alles breidde zich de stralende blauwe hemel uit. En daarboven woonde God. Hij kon hem niet zien, maar alle werken prezen hem. Het daglicht, dat bos en veld, weide en rivier bestraalde, voerde zijn gedachten omhoog naar de Vader van de lichten, de bron van alle goede gaven. De dagelijkse openbaringen van het karakter en de majesteit van de Schepper vulden het hart van deze jeugdige dichter met aanbidding en blijdschap. Terwijl hij nadacht over God en zijn werk, werden het verstand en het hart van David gevormd en gesterkt, werden het verstand en het hart van David gevormd en gesterkt voor de taak die op hem wachtte. Dagelijks kwam hij nauwer in contact met God. Gedurig drong zijn geest door in de nieuwe diepten die hem onderwerpen voor zang en muziek verschaften. De aangename melodie van zijn stem vulde de lucht als een antwoord op de lofzangen van de engelen in de hemel. Wie kan de gevolgen van deze jaren van arbeid en afzondering in die eenzame heuvel schatten? De omgang met de natuur en met God, de zorg voor zijn kudden, de gevaren en uitreddingen, het verdriet en de vreugde van zijn nederige leven zouden niet alleen het karakter van David vormen en zijn toekomst beïnvloeden, maar door de psalmen van de zanger van Israël zou in de toekomst liefde en geloof in de harten van Gods volk gewekt worden, waardoor ze nader zouden komen tot het liefelijke hart van hem in en door wie alles bestaat. In de schoonheid en kracht van zijn jongelingsjaren bereidde David zich voor op een hoge positie onder de voornaamste op aarde. Zijn talenten gebruikte hij als kostbare gaven van God, om de eer van de goddelijke gever te vergroten. De gelegenheid om na te denken en te mediteren verrijkte hem met de wijsheid en vroomheid waardoor God en de engelen van hem hielden. Terwijl hij nadacht over de volmaaktheid van zijn schepper, kreeg hij een duidelijker begrip van God. Duistere onderwerpen werden verlicht, moeilijkheden werden opgeklaard, zwarigheden uit de weg geruimd, en elke nieuwe lichtstraal bracht nieuwe uitingen van verrukking en bekoorlijke lofliederen tot eer van God en van de Verlosser. De liefde die hem aandreef, het verdriet dat hem trof, de overwinningen die hij meemaakte, waren de onderwerpen van zijn overdenking. En als hij Gods liefde ontdekte in alle voorzieningen van zijn leven, klopte zijn hart met grotere dank en aanbidding. Zijn stem juichte, zijn harp klonk schoner. De herdersjongen nam toe in kracht en in kennis, want de geest van de Heere rustte op hem.